Geliefde gemeente, weet u wie de paus is? Nu bedoel ik niet precies welke persoon hij is, waar hij vandaan komt, maar wat zijn functie is. Van oud is hij de dominee van Rome. In de eerste tijd van de kerk, zo net na de tijd van de Bijbel, of in de tijd, net na de tijd van de Bijbel, kwamen er steeds meer steden waar een voorganger kwam. En die voorganger, die heette ook wel opziener. Dat zien we op verschillende plekken in de Bijbel, opziener. Ouderling, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde. Opziener, in het Grieks staat daar het woord episkopos. Episkopos. En daarvan komt het woord bisschop. Sommige van die opzieners, die waren namelijk opziener in een aanzienlijke gemeente. Een grote stad, grotere gemeente. Die hadden wat meer gezag dan andere voorgangers. En in een heleboel steden, honderden steden langzamerhand, was er zo een bisschop. Maar sommige van die bisschoppen waren weer belangrijker dan andere van die bisschoppen. De bisschop van Jeruzalem, van Antiochië, later van Constantinopel. Maar ook de bisschop van Rome werd belangrijker dan de meeste andere bisschoppen. En hoe langer hoe meer keken de bisschoppen van al die steden in het Romeinse Rijk, keken ze naar de bisschop van Rome, van wat zou die ervan vinden? Nu kun je dat natuurlijk niet uit de Bijbel afleiden. Integendeel, vanuit de Bijbel gezien is het niet zo dat de ene predikant belangrijker is dan de andere predikant. Maar iets kunnen we wel begrijpen. Dat de kerk, de vroege kerk, zoveel belang ging hechten aan de bisschop van Rome. Dat ligt in de brief aan Rome. Paulus, de grote apostel, die schreef een brief aan de Romeinen die belangrijker is dan alle andere brieven. De brief aan de Romeinen, dat is dus de brief aan de gemeente, aan de christelijke gemeenten in Rome. Het is de belangrijkste brief van allemaal. Het is de langste. Daarom staat hij ook voorop. Het is misschien wel eens opgevallen, de brieven, die staan op volgorde van lengte. Romeinen is de langste brief, dan 1 Korinthe, dan 2 Korinthe, Galaten. Dat worden steeds wat korter, de brieven aan de gemeenten. Die aan de Romeinen is de langste brief. Maar het is ook de meest diepgaande brief. Bijna alle onderwerpen van de christelijke leer komen er wel aan de orde. Heel ordelijk. Paulus begint bij begin en hij gaat zo steeds verder om uit te komen in de grote glorie van de genade van God. Het is een hele diepe brief, een hele volle brief, een hele krachtige brief. Je kunt je voorstellen dat de christenen in Rome en de bisschop van Rome dat die wel gezegd hebben, ja, maar Paulus die heeft aan niet één gemeente zo'n belangrijke brief geschreven als aan ons. Wij zijn de schatbewaarder van de leer van de kerk. Nou, dat is dus allemaal niet terecht. Je kunt wel een beetje begrijpen. Het is niet terecht dus dat vanwege deze brief Rome, of tenminste mede vanwege deze brief, Rome zo belangrijk is geworden. Het is wel terecht dat we goed op deze brief letten. Een brief die wel geschreven is aan de gemeente in Rome, maar via Rome aan alle kerken en ook aan ons. Een brief, nogmaals, waar vrijwel alle onderdelen van de christelijke leer in aan de orde komen. Nu Romeinen 1, dat is de inleiding. Paulus vertelt eerst wie hij zelf is. Hij vertelt aan wie hij schrijft. En dan ook waarover hij schrijft. Waarover hij schrijft, dat zal als de Heer het geeft volgende keer aan de orde komen. Nu horen we dus wie hij schrijft en aan wie hij schrijft. Romeinen 1, vers 1 tot 12. Paulus schrijft aan Rome. Drie gedachten. Eerst de apostel, dan de gemeente en ten derde de verbinding. Dus als eerste de apostel, vers 1 tot en met 5. In tweede plaats de gemeente, vers 6 tot en met 8. En als laatste de verbinding, versen 9 tot en met 12. Dus als eerste staan we stil bij de apostel, Paulus. Heette Saulus. Dezelfde naam als de eerste koning van Israël, Saul. Dat was zijn Hebreeuwse naam. Saul, Saulus, was een fariseer, een ijverig iemand. Als jongen, al vroeg, studeerde hij in de Bijbelse leer. Je zou kunnen zeggen, hij was een hele jonge student in de theologie. Bij de grote hoogleraar Gamaliel. Hij werd onderwezen, staat er, aan de voeten van Gamaliel. Gamaliel was een slim iemand met veel Bijbelkennis. Was ook een wijs iemand. We komen hem één keer tegen in Handelingen. En dan gaf hij een hele wijze raad. In de verwarring en in de boosheid die de leden bij het Sanhedrin. Daar hoorde hij dus ook bij de Joodse leiders die recht spraken. En allemaal wilden ze eigenlijk het liefst de apostelen gevangen zetten en doden. En Gamaliel zei, laten we voorzichtig zijn. Als het fout is, dan zal het wel verdwijnen. Maar als het uit God is, dan moeten we er toch niet tegen vechten. Gamaliel gaf een wijze raad. En die wijsheid, die zal Paulus ook hebben opgevangen in al die lessen. Maar Gamaliel was ook een slim iemand. Met veel kennis van de schriften en van de Joodse tradities. Nou, daar is Saulus in onderwezen. Als jongen. Hij is trouwens niet pas als jongen begonnen. Hij vertelt in Filippenzen 3. Dat hij een Hebreër was. Dat betekent dus dat hij Hebreeuws sprak. Terwijl hij niet in Israël woonde. Hij woonde in Tarsus. Dat was eigenlijk meer een Romeinse stad. Een Romeinse kolonie. Maar hij sprak Hebreeuws. Dus zijn ouders hebben hem onderwezen. Dicht bij dat woord. En daarna hebben ze hem op school gestuurd bij Gamaliel. Dus van jongs af aan is hij vertrouwd geraakt met de schriften. Je zou kunnen zeggen, hij heeft het hele Oude Testament uit zijn hoofd geleerd. En dat merk je dan ook terug. Zeker ook in deze brief aan de Romeinen. Zo ontzettend veel Bijbelteksten als erin staan. Hij was echt thuis in de Bijbel. Hij kende de Bijbel, maar hij kende niet de God van de Bijbel. Hij kende niet de Heer Jezus. Hij dacht dat hij wat was. En hij dacht dat hij met zijn eigen godsdienst moest opklimmen. En natuurlijk geloofde hij in Gods genade. Daar ging het immers in het Oude Testament over. Maar hij dacht toch, die genade moet je wel verdienen. En God wil zijn genade geven, God wil vergeving geven, God wil de hemel geven. Dat kunnen wij allemaal niet zelf. Maar we moeten wel ijverig zijn in de godsdienst. We moeten wel ons houden aan de wetten. En dan zal God in die weg zijn zegen geven. Ijverig was hij. Ijveriger dan zijn leeftijdsgenoten. Zo ijverig dat hij zelfs overging tot vervolging. De vijanden van de godsdienst, zoals zij geloven, dat waren de christenen. Die volgden Jezus van Nazareth, die grote bedrieger. En zo keek hij daarna. En die moeten uitgeroeid worden. En moeten zorgen dat het jodendom intact blijft, dat het zuiver blijft, dat we de Here dienen zoals hij gediend wil worden. Daar stond hij voor, daar streed hij voor. Hij ging er zelfs voor naar Damascus. Maar toen onderweg naar Damascus, toen greep God hem. God wierp hem als het ware tegen de grond. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat was Jezus. Jezus die blijkbaar leefde. En Saulus dacht nog wel dat het een bedrieger was. Dat Jezus een bedrieger was die aan het kruis gestorven is en van God vervloekt. Maar nu is hij in de hemel. Nu leeft hij. Dan is de opstanding echt. Dan is het maar geen verhaaltje van de discipelen. Als Jezus leeft, Dan is hij dus geen bedrieger geweest, maar dan is hij de zoon van God geweest. Dat heeft bij Saul zo diep naar binnen geslagen. Hij moest de hand op de mond leggen en erachter komen. Ik heb gezondigd. Wie zijt gij, Heere? Dat was zijn vraag. Hij kwam erachter dat hij Jezus niet kende. En Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij kwam erachter dat wat hij zelf wilde, dat helemaal fout was. Jezus had gelijk. En Saulus niet. Zo moest hij ontdekken. En 3 dagen lang at hij niet en dronk hij niet. Aan het eind van die 3 dagen kwam Ananias bij hem. En die mocht spreken van vergeving. Saulus zijn ogen gingen open. En zijn hart ging open. En de vreugde leefde in zijn ziel. Die Jezus tegen wie hij gestreden had, is dezelfde Jezus die hem gered had. Dat wonder. Dat is eigenlijk het wonder van iedere bekering. Ook al vervolgen wij niet de gemeente. Ook al zeggen wij niet dat Jezus een bedrieger is. Als wij de Heer Jezus niet geloven, dan strijden wij tegen hem. Als Jezus niet onze zaligmaker is, dan is hij onze vijand. We staan altijd aan de ene kant of aan de andere kant. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En wie niet tegen mij is, is voor mij, zegt de Heer Jezus. Als je niet persoonlijk gelooft, met je hart gelooft in Jezus de zaligmaker, dan strijd je tegen hem. Maar diezelfde tegen wie je strijdt, is degene van wie je het moet hebben. Wat een wonder is die genade dan, hè? Dat Christus voor vijanden gestorven is. En dat Christus met zijn liefde vijanden overwint. Vijanden zalig maakt. In het hart grijpt. En dat je mag weten, hij heeft mijn ziel gered. En zo komt hij nog. Hij komt nog het woord laten verkondigen tot vijanden. Nog zegt hij, laat je toch met God verzoenen. Nog toont hij zijn barmhartigheid. Nog toont hij de kracht van zijn bloed. Hij zegt, er is alles in mij wat je nodig hebt om zalig te worden. Als je maar wilt buigen. Als je maar niet weer streeft. Als je maar niet denkt dat je eigen gang beter is. Val de heiland te voet. Dan zal hij je genadig zijn. Want de redder van Paulus is nog steeds even genadig. En even krachtig in zijn reddend werk. Toen de Heer Jezus het leven van Saulus kwam, toen heeft hij direct over gesproken. En direct heeft hij het verkondigd. Tegen al die andere Joden, die nog steeds even blind waren als hij, die dachten dat Jezus een bedrieger was. Hij zei, het is niet waar, lees de schriften maar. Lees wat er staat. Al die bijbelteksten die hij geleerd had, die ging hij in 1 keer anders verstaan. En hij dacht, ja, maar dan ging het over de Heer Jezus. En hij liet het zien, hij liet het horen. Deze Jezus is de Messias. Eerst heeft hij daarover gepreekt tegen de Joden in Damascus. Maar toen voelde hij ook wel, hij wist eigenlijk nog veel te weinig. Hij was nog zo beperkt. En moest hij eigenlijk wel preken? Ging hij altijd zijn eigen weg en hij dacht, ik moet en ik zal. Maar is dat eigenlijk wel goed? Dan heeft hij zich eerst teruggetrokken. Jarenlang is hij in de woestijn geweest. In Arabië. Hij heeft daar rust gezocht. Hij heeft de God gezocht. Hij heeft de schriften onderzocht. En de Heer heeft hem onderwezen, stukje bij beetje. Steeds meer te zien wie Jezus is en wat het werk van God is. Jarenlang was hij daar in Arabië. En toen was het tijd om weer uit de woestijn te gaan. Maar nog steeds wist hij niet wat hij moest doen. Dus hij gegaan naar zijn geboorteplaats, naar Tarsus. En daar wachtte hij. Eerst liep hij God voor de voeten. Dat wilde hij nu niet meer doen. Daar wachtte hij. Tot de tijd die God aanwees. En toen kwam de roep. Vanuit Antiochië kwam de vraag. Saulus, komt u ons helpen? U vindt dat in Handelingen 11. Barnabas was daar predikant en die kon het werk niet aan. Die heeft Saulus erbij geroepen. En Saulus werd predikant in Antiochië. En daarvan werd hij uitgezonden de wereld in. Hij mocht gaan preken. En vanaf die tijd heeft hij de naam Paulus aangenomen. Dat was een naam die landen beter in de Grieks spreken de wereld. Dus hij veranderde zijn naam een beetje, zodat de mensen makkelijker hem aan konden spreken. En in die nieuwe naam werd duidelijk waar hij voor leefde. Hij leefde daarvoor om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de Heer Jezus. En zo schrijft hij hier ook, Paulus. Dat is de nieuwe naam, Paulus. Een dienstknecht van Jezus Christus, dat is de eerste. Die vraag waar hij mee begon, waar zijn bekering mee begon, die is zijn vraag gebleven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een dienstknecht van Jezus Christus, die gaat elke dag weer vragen, wat moet ik vandaag dan doen? Die gaat niet zijn eigen plan trekken. En Christus, die heeft tegen Paulus gezegd, ja, ik wil u in mijn dienst hebben als apostel. Een geroepen apostel afgezonden tot het evangelie van God. Ik ga u apart zetten. Afzonderen. Om te gaan preken. Dus hij heeft hem geroepen, staat er. Hij heeft hem apart gezet. En hij heeft hem gezonden. De apostel komt van het woord voor zenden. Hij heeft hem uitgezonden. Net als dat Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus en Thomas en al die anderen uitgezonden werden. Zo is ook Paulus een uitgezondene geworden. En wat hij wil vertellen, dat is hetgeen God al heeft gezegd. Hij gaat niet zijn eigen woorden, zijn eigen gevoelens, zijn eigen bekering preken. Maar het evangelie. Evangelie van God. Het evangelie, zoals er staat in vers 2, dat hij tevoren beloofd heeft. Vanaf Genesis. Al die eeuwen door. Heeft God datzelfde evangelie verkondigd aan de Joden. En nu heeft hij het verwerkelijkt. Daar wil Paulus van preken. Dat woord dat vast ligt. En dat woord dat zo vol is van Jezus. Zoals hij in vers 3 zegt. Evangelie van zijn zoon. En u voelt wel, ik ga er nu maar even, ik stip het alleen maar even aan wat hier staat. Je zou kunnen zeggen, al die dingen die hier staan, over de schriften en over de zoon en de kracht daarvan, dat komt allemaal nog. Dus als de Heer het geeft, hoop ik op de inhoud van deze woorden nog veel dieper in te gaan. Maar er staat hier dus, het evangelie gaat over Jezus. Jezus, die de zoon van God is. Jezus die ook de zoon van David is. Mens en God in één. En wat zegt Paulus hier al veel, hè? Over de godheid en over de mensheid van Jezus. Over de Zoon, maar ook over de Heilige Geest. Geest der heiligmaking wordt hier genoemd. De Heilige Geest die in Jezus werkt en de Heilige Geest die nu in Paulus werkt en de Heilige Geest die in de gemeente werkt. En hij zegt, door die Heilige Geest, door het werk van die Geest in Jezus, is gebleken wie Jezus is. Want hij is opgestaan en toen Jezus opstond, toen bleek, iedereen die het maar wilde zien, toen bleek dat hij de Zoon van God is. Dat heeft Paulus immers meegemerkt, hè, bij zichzelf. Eerst zei hij, Jezus, dat was een populaire prediker die allemaal mensen achter zich aan kreeg. Maar de mensen bedroog. Jezus, dat is iemand die is gekruisigd en van God vervloekt. En Jezus, daar is niks meer van over. Maar toen hij Jezus in de hemel zag, toen voelde hij, toen wist hij, het is zo anders. Hij is opgestaan en als hij opgestaan is, dan is hij de Zoon van God. En daar spreekt dus hiervan. Het is bewezen dat hij de Zoon van God is. Uit de opstanding der doden. Als hij niet opgestaan was, ja dan was hij een bedrieger. Maar nu hij wel is opgestaan, is zo zeker. Jezus is de Zoon van God. En in hem is het leven. Het evangelie staat vol van hem. En zonder Jezus is er geen hoop. Maar in Jezus is alle verwachting. Wel zegt hij, van deze Jezus. Deze Jezus over wie ik preek. Van deze Jezus heb ik ook mijn ambt gekregen. Deze Jezus Het feit dat hij is opgestaan betekent nu ook dat hij nog werkt. En dus Paulus zegt niet, vroeger leefde Jezus, dat heb ik nu van gehoord. En nu ga ik vertellen over Jezus die vroeger leefde. Nee, je zegt, nu leeft hij. En nu ken ik hem. En nu werkt hij. En nu mag hij verkondigen wat hij gedaan heeft, maar ook wat hij nu doet. We hebben een levende zaligmaker. Die nu werkt in de harten. Die nu predikers uitzendt. Die nu zorgt voor een zegen over het woord. En dat gaat breed. Dat woord blijft niet beperkt alleen maar daar in Jeruzalem. En in Juda. En Judea. Dat blijft niet alleen beperkt tot de Joden. Maar het komt ook naar de heidenen. En dat voelt Paulus in bijzonder op zijn hart. Hij zegt, ik heb gepreekt onder de Joden. Maar ik heb gevoeld, de Heer Jezus die heeft mij gedrongen een andere kant op. En ik moest de heidenen gaan preken. En vers 5. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Voor zijn naam. Die zaligmaker is immers gekomen. Zo zong Simeon het. Weten de kinderen het? Simeon in de tempel toen Jezus 40 dagen oud was. Toen nam hij hem in zijn armen. Toen ging hij zingen. Weten jullie wat hij zong? Nu laat gij heren die uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord, want zijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. En dan? Een licht tot verlichting voor de heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat zong Simeon al, toen Jezus nog maar net geboren was. Toen zei hij al, het is tot heerlijkheid van Israël. Ja, maar het is ook tot verlichting van de heidenen. En daar mag Paulus nu van getuigen. Hij zegt, zo schrijf ik deze brief aan jullie. Aan jullie. Afkomstig uit de heidenen. Onze tweede gedachte. De gemeente. Wat zegt hij dan in vers 6? Hij zegt, die heidenen waaronder ik predik, daar horen jullie ook bij. De christenen in Rome waren afkomstig uit de heidenen. Maar hoe zijn ze nu christen geworden? Paulus schreef veel brieven aan gemeenten waar hij zelf geweest was. Dat kun je bijvoorbeeld heel duidelijk zien in de gemeente, in de brief aan de Galaten. In de brief aan de Galaten komt hij er steeds op terug. Hij zegt, nu heb ik toch gepreekt. Wat ik gepreekt heb, dat moet je niet veranderen. Er worden allerlei andere leringen gebracht. Maar ik heb het zo en zo gepreekt. Houd je daaraan vast. Wie heeft jullie betoverd dat je nu in één keer een andere weg gaat volgen? En zo schrijft hij aan de Galaten. Keer op keer. Ik heb dit gezegd. Houd daaraan vast. En de meeste brieven die hij schrijft, schrijft hij aan gemeenten waar hij geweest is. De enige andere brief waar dat niet voor geldt, is die aan de Colossenzen. Dus, maar dat geldt dus ook voor deze brief. In Rome is hij nog niet geweest. Vers 13, daar hopen we de volgende keer bij stil te staan. Maar in vers 13 zegt hij, ik heb menigmaal voorgenomen tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest. Dus tot op het moment dat hij deze brief schrijft, is hij nog nooit in Rome geweest. Waar komt dat die gemeente vandaan? Want het was toch op de meeste plekken zo, dat er helemaal geen christelijke gemeente was. En toen kwam Paulus spreken en toen ontstond er een christelijke gemeente. Waar komt deze gemeente nou vandaan? Dat hebt u vorige week zondag wel gehoord. Met Pinksteren. Dan klinkt daar die hele lange lijst van namen uit allerlei volkeren. Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl ik bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen. Bij de Joden en Jodengenoten. Uitlandse Romeinen. Daarmee bedoel ik te zeggen, Romeinen die niet in Israël wonen. Want je zou kunnen zeggen, ja, iedereen was een Romein daar in het Romeinse Rijk. Nee, hier ging het dus over uitlandse Romeinen, die kwamen dus echt uit het buitenland, uit Rome. Dus er waren in Jeruzalem op de Pinksterdag christenen uit Rome. Of Joden uit Rome en Jodengenoten. Die zijn daar naar de tempel geweest en die hebben daar Petrus horen preken en die zijn geraakt door de Heilige Geest. Er zijn ook Romeinen tot geloof gekomen in Jeruzalem. Joden en Jodengenoten. Dus juist uit Rome, staat er, waren ze er allebei. Mensen die echt afkomstig waren uit het Jodendom, maar ook mensen die afkomstig waren uit het Heidendom en Jood geworden waren. Naar de synagoge gingen. Joden en Jodengenoten. Samen waren ze gereisd van Rome naar Jeruzalem. En samen zouden ze weer reizen van Jeruzalem naar Rome. Onder hen waren ook Aquila en Priscilla. Dat zijn wel bekende namen uit Handelingen. Dat waren twee christenen uit Rome. Die misschien dus ook wel op de Pinksterdag tot geloof gekomen waren. Maar in elk geval die al in Rome woonden en christen waren voordat Paulus daar was. Waren mensen die onderlegd waren. En die anderen verteld hebben over de Heer Jezus. En eerst was er dan een Joodse gemeente in Rome. Maar vanuit het werk van de Joden en Jodengenoten, die tot geloof gekomen waren, ontstonden er ook gemeenten uit de heidenen. Misschien wel juist. Dat is misschien wel eens opgevallen. In Handelingen 2 staat het juist van Rome dat er Jodengenoten waren. Dus mensen die zelf uit het heidendom afkomstig waren. Je kunt je voorstellen dat juist zij in Rome al gepreekt hebben tot de heidenen. En zo zijn er in Rome allerlei huisgemeenten ontstaan waar Jezus dus beleden werd. Onder welke ook gij zijt, geroepenen van Jezus Christus. Zo spreekt hij ze nu aan. Jullie komen uit de heiden. Jullie gingen vroeger naar die afgodstempel, maar nu zijn jullie geroepen. Het woord van God heeft geklonken tot in je hart. Je bent geroepen en je bent getrokken. En dan maakt Paulus gelijk duidelijk. Er is ook weer geen verschil tussen hem en degene aan wie hij schrijft. Hij noemt zichzelf immers ook een geroepen, hè? Goed, hij is dan geroepen als apostel. Dat staat er van deze mensen niet bij. Maar toch. Het belangrijkste is hetzelfde. Geroepen door Jezus Christus. Dus al ben je geen predikant. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je ook geroepen. Dan heb je zijn roepstem gehoord in je hart. Geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar licht van God. Weggeroepen uit de zonde en de dood. Gered van het verderf. En geroepen om vanaf nu naar zijn stem te luisteren. Als je eenmaal geroepen bent, dan kun je die stem ook niet meer het zwijgen opleggen. Dan moet je luisteren. En dan ga je ook elke dag weer vragen. Spreek, want uw knecht hoort. En zo schrijft Paulus aan deze mensen. Hij zegt tegen jullie, jullie zijn geroepenen. Jullie allemaal. Allen die te Rome zijn. Er wordt wel eens de vraag gesteld, stel dat Paulus nu een brief zou schrijven aan ons dorp. Aan welke gemeente op ons dorp zou hij dan schrijven? Dat zou je dus ook kunnen vragen van Urk. Stel dus dat er nou een brief zou komen, brief van Paulus aan de gemeente te Urk. Naar welke gemeente zou hij dan gaan? Zou hij naar de Achimboas gaan? Naar de Ichterskerk? Naar de Morgenster? Misschien toch naar de Moria? Want die zit eigenlijk wel een beetje middenin. Misschien toch wel goed. Zou dat het zijn? Aan welke gemeente zou Paulus schrijven? Nou ja, kijk, je zou kunnen denken, misschien de beste gemeente, maar misschien ook wel de meest afgeweken gemeente. De gemeente aan wie hij het meeste correcties moet meegeven. Dus als die brief dan bij ons terecht zou komen, is nog maar de vraag of dat een goed teken is. Maar ik geloof niet dat Paulus dat onderscheid zou maken. Hier staat immers, allen die te Rome zijn. Als het zo zou zijn dat er een aparte brief zou komen aan de gemeente te Urk, dan zou dat ook erbij staan. Allen die te Urk zijn, alle ware christenen, alle levende gemeenten. Alle gemeenten waar het woord van God klinkt. In Rome was niet één groot kerkgebouw. Dat bestond in die tijd nog niet. Dat is pas een poos later ontstaan. Dat ze kerken gingen bouwen. Die dan afgeleid waren van de Romeinse basilieken. In die tijd was het zo dat ze samenkwamen bij degene die een groot huis hadden. Dus degene die de ruimte hadden, daar kwamen de mensen bij elkaar. En Rome was echt een enorme stad. Was veruit de grootste stad van de wereld. Er woonden zo'n 1 miljoen mensen in die tijd. Dus je kon op de eerste dag van de week niet zomaar eventjes van de ene kant van Rome naar de andere kant van Rome lopen. Dus er waren ook verschillende huisgemeenten. Op verschillende plekken in Rome kwamen christenen bij elkaar in een groot huis van een van de gemeenteleden. En een aantal van die huisgemeenten komen tegen in Romeinen 16. En nu schrijft Paulus aan al die verschillende huisgemeenten, zeg jullie allemaal. Het zal vast in de ene gemeente een beetje anders aan toe gaan dan in de andere. Maar allemaal spreek ik jullie aan als geliefde Gods en geroepen heiligen. Geliefde Gods. Die iets weten van de genade, van de wondere genade van God. Geroepen heiligen. Die verlangen om te luisteren naar de gehoorzaamheid van God. Die geen heiden meer willen zijn. Die niet met het jodendom kunnen meegaan. Maar die afgezonderd, apart gezet zijn. Om Christus te volgen. En die waren er. Dus op al die plekken in Rome waren ze er. Christenen. En dat was tot verwondering voor het hele Rijk. Overal in het Rijk zeiden ze, wat bijzonder toch. Dat er ook in die wereldstad christenen zijn. Als wij ook denken, noem maar aan Amsterdam. Dan kun je denken, ja, Amsterdam, die grote stad. En Amsterdam, die goddeloze stad. Amsterdam, die stad waar het allemaal gaat over andere dingen dan over de godsdienst. Daar zijn ook christenen. Daar kun je wel eens over verwonderen. Dat er dan in zo'n grote, rumoerige, goddeloze stad mensen zijn die getrouw zijn. Mensen die getrokken zijn. Ook uit die goddeloosheid. En zo waren ze bewonderd, juist uit Rome. Ja, daarom staat er in vers 8 dat uw geloof verkondigd werd in de hele wereld. Het waren geen betere christenen dan anderen. Maar daarin werd nog meer het wonder van Gods genade heerlijk. Dat hij daar wilde werken. Dat hij machtiger bleek dan alle machten. Een poosje later zou het zelfs zo zijn. Dat er uit het keizerlijk huis mensen tot geloof kwamen. Het waren nu eigenlijk op die miljoen inwoners, waren maar een paar handen vol, was maar een klein beetje. Maar toch werd daarin duidelijk dat het Rijk van God sterker is dan alle rijken van de wereld. Immers ook sterker dan het Romeinse Rijk. De kracht van het evangelie. Al lijkt het zo onbetekenend. De kracht van het evangelie is zo sterk dat het door kan dringen in de duisterste plaatsen. De kracht van het evangelie is zo sterk dat het overeind blijft. Ook in tijden van vervolging. Daar getuigt de gemeente van Rome van. Maar nu komen we bij onze derde gedachte. De verbinding. Paulus, die heidenapostel, is op veel plekken geweest. Maar hij is nog nooit in Rome geweest. Hij heeft veel over Rome gehoord. Hij heeft Aquila en Priscilla ontmoet. Zo lezen we. Dus christenen afkomstig uit Rome, die heeft hij ontmoet. Hij heeft met hen gesproken, hij heeft gehoord hoe het er gaat in Rome. Hij zal vast ook andere christenen uit Rome ontmoet hebben. Maar hij is nooit in Rome zelf geweest. Hij zegt dat verlang ik. Ik verlang er wel naar om ook in Rome te komen. Vers 11, ik verlang om u te zien. Of in vers 10 trouwens ook, allen tijd in mijn gebeden bidden of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Hij heeft een groot verlangen. En tegelijk zegt hij, het gaat om de wil van God. En die twee dingen die vallen dus samen. Aan de ene kant het verlangen en de drang in het hart van Paulus. Paulus zoekt gedurig naar openingen, naar wegen. En tegelijk zegt hij, ik wil ook niks doen wat niet de wil van God is. Als het puur aan Paulus gelegen had, had hij natuurlijk een lange schip kunnen boeken naar Rome. Maar dat is niet wat hij wil. Hij wil wel in Rome komen, maar alleen via de weg waarin God hem leidt. Maar waarom eigenlijk? Waarom zou hij naar Rome willen gaan? Eigenlijk zijn er twee redenen. De tweede reden is, hij wil graag dat hij ook in Rome onder de heidenen het evangelie kan brengen. Maar dat komt straks vanaf vers 13. Ook in Rome zou hij willen preken. Ook in die grote stad. Dan zou hij die machthebbers wel willen laten horen dat Jezus de grootste machthebber is. En er is zo'n overtuiging in zijn hart. Hij weet zo zeker dat Jezus de koning der koningen is, dat hij het ook tegenover de koningen wil laten horen. Maar er is nog iets. Het is ook voor die gemeente. Een gemeente die het wel moeilijk gehad heeft. Christenen die zijn verdreven geweest uit Rome. Die christenen in Rome die voelen zich ook wel een beetje ver van alle andere christenen vandaan. Het is, kijk, Rome was dan in het wereldrijk het centrum. Maar in het christendom lag het in een uithoek. Nou, opnieuw zou je kunnen vergelijken met Amsterdam. Amsterdam, dat klopt. Een beetje het hart van Nederland. Als het gaat om allerlei dingen in politieke zin en in economie en zo, dan staat Amsterdam centraal in Nederland. Samen met Den Haag en met Utrecht en Rotterdam. Maar in de christelijke wereld staat Amsterdam helemaal aan de rand. Iemand vertelde me in Amsterdam-Noord, daar staan een deel van Amsterdam en daar wonen 100 of 150.000 mensen. En zeggen zondag, nou, dan gaan er een paar honderd, misschien 700 naar de kerk. Dus dan zijn er 5 keer zoveel mensen als op Urk. En er zitten misschien mensen in de kerk zoveel als in de schuilplaats of zo. Dat zijn alle mensen van alle kerken bij elkaar in Amsterdam-Noord. En dan is het natuurlijk lang niet allemaal bijbelgetrouwe kerken. Kun je voorstellen dat christenen zich daar eenzaam voelen? En daarom zegt Paulus, ik zou ook wel naar jullie toe willen gaan. Ik zou jullie wel een hart onder de riem willen steken. En de boodschap over willen brengen vanuit Jeruzalem en vanuit Korinthe en vanuit al die andere plaatsen. Paulus weet, de kerk is één. En christenen die horen bij elkaar. Het is niet zo dat iedereen het zelf maar uit moet zoeken. Maar God heeft zijn kerk aan elkaar gegeven. Zoals dat we dat elke zondagmiddag beleiden. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Een kerk die overal dezelfde is. Christenen op Urk zijn verbonden met christenen in Mauritanië. Of met christenen in Mexico. Of waar dan ook. Eén kerk. En nu kun je nog, nou ja, via allerlei middelen van elkaar horen. In die tijd was toch de enige manier door boodschappers. Boodschappers die misschien een brief meenamen of anders de groeten overbrachten en die konden vertellen. Maar er moesten mensen komen en anders hoorde je niks van de rest van de wereld. En zo wil hij daar naartoe. Om hen te versterken, te vertroosten, maar ook vertroost te worden. Vers 12. Hij komt ze niet alleen een hart onder de riem steken. Hij zegt hier, ik heb het zelf ook nodig. Ik heb het nodig om van u te horen. Hoe blijf je nu trouw in zo'n grote wereldstad? Wat betekent het nu? Om daar, terwijl je altijd te maken hebt met keizers en stadhouders en senaatsleden en al die machtige mensen, om daar te getuigen dat er een koning boven staat. Ik zou zo graag van jullie willen horen hoe jullie dat doen in Rome. Hoe het werk van God in Rome voortgaat. Ook Paulus moet vertroost worden. Paulus is in zijn hart niet anders dan een andere christen. En je zou kunnen zeggen, Paulus die weet het en Paulus die kan het. Maar hij zegt ook, van buiten was de strijd en van binnen was de vrees. Was ook een mens van gelijke beweging als wij. En dat geldt van iedere christen. Niet één christen kan het zelf wel. God geeft ons aan elkaar. Om te horen van het werk van God. Om te zien van de kracht van het werk van God. Om de gelegenheid te krijgen om je hart uit te storten. Zo is dat belangrijk in de gemeente. Zo is het ook belangrijk naar buiten toe. En we horen dat in deze tijd bijvoorbeeld van Joden in Israël. Joden die de Messias belijden. Dat is ook maar echt een minderheid in Israël. Wat een zegen er is, als zij dan christenen ontmoeten uit Nederland of uit welk land dan ook. En die vertellen van de gezamenlijke verbondenheid. Niet alleen aan Israël, maar nog veel meer aan Christus. Als je op vakantie gaat, hoeft natuurlijk helemaal niet naar het buitenland. Maar als je dat doet, dan kun je kiezen voor de weg om zelf een preek te luisteren. Je kunt de livestream zo volgen en dan... Nou, je lijkt het net alsof je op Urk bent. En dat heeft natuurlijk wel iets goeds, maar ook iets jammers. Ik zou zeggen, doe dat 's middags en 's avonds nog een keer. Dus je kunt twee diensten luisteren op zondag. Op zondagmiddag één, op zondagavond één. En op zondagmorgen ga naar een kerk daar. Zelfs al versta je de taal niet. Er is altijd iets wat je kunt verstaan. Al is het maar het woord amen. En het woord Jezus. Maar er zijn plaatsen in Europa waar bijna geen christenen zijn. Wat kan dat dan een bemoediging zijn om mede-christenen te ontmoeten? En dat onthoud je ze als je in je eigen huisje of in je eigen caravan of je eigen kamer blijft. Dat is zomaar een praktische toepassing. Maar als zelfs Paulus het nodig had, wie dan eigenlijk niet? Het zou ervan komen. Ik zie, we moeten kort zijn, verder. Ik zal het dus nog maar even aanstippen alleen. Paulus is in Rome gekomen. Maar hoe? Als gevangene. Hij had al gezegd, ik kom alleen maar door de wil van God. Ik kom niet op mijn eigen manier. En dat was zo gebleken. De wil van God was blijkbaar dat hij als gevangene in Rome zou komen. De eerste keer dat hij in Rome kwam, waarschijnlijk niet de laatste keer. Hij is waarschijnlijk nog vrijgekomen. Maar de eerste keer dat hij in Rome kwam, was als gevangene. We hebben daarvan gelezen in Handelingen 28. En de mensen zouden kunnen denken, kijk, zo gaat het nu, hè. Die dienstknecht van God, van Jezus, hij spreekt zo over Jezus, maar nu is hij gevangen. En misschien heeft hij het zelf ook wel gevoeld. Gevangen. Hoe kan hij nu nog apostel zijn? Wat had hij vertroosting nodig? Maar dan staat er in vers 15, zoals we het net gelezen hebben. En vandaar kwamen de broeders. Dus de broeders aan wie hij deze brief geschreven heeft. Die hadden deze woorden gelezen, dat Paulus verlangde naar vertroosting. En dan staat er in vers 15, vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebben ons tegemoet. Tot Appiusmarkt en de drie tabernen. En we hebben kilometers gelopen, Paulus tegemoet. Tot de Appiusmarkt, tot de drie tabernen, twee plaatsen op de weg van de Via Appia. Daar hebben ze Paulus gesproken. Daar hebben ze elkaar bemoedigd. En toen wist Paulus weer, de Heere leeft. En dus Paulus die heeft daar bestrijding gehad. Na alles wat hij heeft meegemaakt, heeft zo geweten. De duivel is machtig. En de vijanden van de kerk zijn machtig. Hier heeft hij gezien, Christus is machtiger. Wat een zegen is het. Elkaar op te wekken. En moed te ontvangen. Bij God vandaan. En dan ook te zien, de Heere vergist zich niet. Als Paulus hier op zo'n rare manier, zou je zeggen, in Rome komt. Wij zou denken, het is eigenlijk een beetje een aflopende zaak. Dan blijkt, nee. Want hij is een geroepene van Jezus Christus. Zoals er staat in vers 5, door welke we hebben ontvangen. De genade en de apostelschap en die Jezus Christus blijft leven en werken. Dus toen Paulus daar gevangen genomen werd, was zijn apostelschap niet voorbij. Maar hij bleef preken. 2 jaar lang. Vrijmoedig. En onverhinderd. Zegt Handelingen 28 vers 31. Het woord, het werk van de Heere gaat door. Altijd. Maar of het in ons leven doorgaat, of het in ons leven werkt, heeft alles hiermee te maken. Herkent u wat er geldt voor Paulus en voor de Romeinen? Ze hebben de roepstem van Jezus gehoord. Hebt u de roepstem van Jezus gehoord in uw hart? Amen.